Gemeente, wij hebben de afgelopen weken stilgestaan bij de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest. In Galaten 5, u weet het nog wel. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoort. We hebben gezien dat dat eigenlijk een portret van de Heer Jezus is. Wie hij was toen hij op aarde wandelde, zijn gezindheid. En dat die gezindheid ook in de christen door de geest gestalte gaat krijgen. Vanmorgen gaat het over de negen gaven van de geest. Daar waren we ook aan begonnen. Dat had ik nog niet helemaal afgemaakt. Bij de vrucht van de geest gaat het over de gezindheid van Jezus. Maar bij de gaven van de geest gaat het over het gedrag van de Heer Jezus. Zijn woorden en zijn werken, zijn daden toen hij op aarde was. Bij de vrucht van de geest gaat het hoe Jezus was. Maar bij de gaven van de geest gaat het over wat Jezus deed op aarde. En nu is de Heer Jezus in de hemel. Maar nu is de gemeente als zijn representant op aarde. Zijn lichaam. Waardoor hij zijn werk op aarde voortzet. Door diezelfde geest. En dat lichaam, die leden, ledematen van dat lichaam, die hebben allemaal een functie. En om goed te kunnen functioneren, om de Heer Jezus goed te kunnen representeren, zijn gezindheid, zijn gedrag, hebben we die geestesgaven nodig. Ik herhaal, we hebben voorgaande keren gezien dat die negen gaven zijn te verdelen in 3x3. Drie inzichtsgaven. Er staat in hoofdstuk 12, vers 8, een woord van wijsheid, een woord van kennis en onderscheiding van geesten. Dat zijn drie inzichtgaven. Vervolgens hebben we overdag de drie krachtgaven, geloof, gezondmakingen en krachten. En tenslotte drie stemgaven, namelijk profetie, vers 10. Tongentaal en uitlegging van talen. De drijfveer om die gaven goed te kunnen uitoefenen moet altijd de liefde zijn. 1 Korinthe 13. En het doel van de uitoefening van de geestesgaven, dat moet zijn de opbouw van de gemeente. De Maranatenkerk. En de uitbouw, de uitbreiding van de gemeente. Ieder heeft een gave gekregen, ieder heeft een talent, ieder heeft een functie, moet ik zeggen. Iedere lid heeft een functie. En nou zijn we bij elkaar gekomen, gemeente, als leden van het lichaam van Christus, om elkaar te dienen. In de wereld geldt de zelfontplooiing, de zelfverwerkelijking. Ik moet mezelf hoger op, in mijn gemeente geldt niet ik, maar de ander. Om een ander op te bouwen. De meeste van ons is degene die dient. Nou, ik ga vanmorgen spreken over die uitlegging van talen. Wat is dat? Drie gedachten. Ik wil eerst nog wat zeggen over die tongentaal. Ten tweede de tolk, de vertolking daarvan, uitleg van talen. En ten derde eindig ik met een toepassing van deze hele prekenserie. Wat moeten we er nu mee? Uitlegging van talen zet ik dus boven de preek. We letten ten eerste op de taal, ten tweede de tolk en ten derde de toepassing. Zoals gezegd, gemeente, die tongentaal en die uitlegging van tongentaal, dat hoort bij elkaar. En hoe werkt dat dan? Nou, 1 Korinthe 14, daar legt Paulus dat uit. In hoofdstuk 12 gaat het over die gaven van de geest. In hoofdstuk 14, wat we gelezen hebben, gaat het over het gebruiken van die gaven. Hoe ging dat nou in die gemeente van Korinthe? De gemeente van Korinthe was een havenstad, net zoiets als Rotterdam. Een grote handelsstad, een wereldstad in die tijd. En daar was ook een kerk, een gemeente. En hoe ging het in die gemeente eraan toe? Nou, dat is een interessante vraag. Ik ga in gedachten, kinderen, met jullie eerst naar zo'n ochtenddienst op zondagmorgen of zondagavond. In die gemeente van Korinthe. Hoe ging dat daaraan toe? Nou, bij ons is dat duidelijk. U gaat zitten in uw bank. En tegen de tijd dat het 10 of 5 uur is, dan gaan die de luikjes gaan open. En daar komen de kerkraadsleden. En eentje die stijgt de kansel op en de rest gaat gewoon zitten. En u luistert. In die gemeente was dat heel anders. Hoe ging dat eraan toe? Nou, we hebben gelezen hoofdstuk 14, vers 26. Daar begin ik eens mee. Wat staat daar? Wat is het dan, broeders, wanneer gij samenkomt, een openbare bijeenkomst, een eredienst hebt, wanneer gij samenkomt en ieder van u heeft een psalm, of heeft een leer, of heeft een vreemde taal, of heeft een openbaring, of een uitlegging. Mensen, het mag allemaal, laten het alleen in orde, in stichting, tot opbouwing geschieden. Ziet u het verschil tussen die eerste christengemeente en na 20 eeuwen hoe het bij ons gaat? Daar zit wel een verschil in. Bij ons is het één persoon die op de preekstoel staat en die eigenlijk alles doet. Die altijd aan het woord is en die luistert. En die ene persoon, die ene man die alles kan, dat is de kanselman. The one man die alles doet. Die de hele eredienst leidt. Maar in die tijd was dat heel anders. Een ieder, zegt Paulus in 26. Een ieder. Het was eigenlijk veel informeler. De een die had een lied. Nou, geef maar op. Als je het op je hart hebt. Oké, dan gaan we het zingen. En de ander die had een openbaring. Die had van de Heilige Geest van de Heer een woord gekregen om door te geven. Bijzonder licht op een bepaald schriftgedeelte. Of bijzonder licht op een bepaalde situatie waarin die gemeente zat. En de derde die had een taal, een vreemde tongentaal. En de vierde legde het uit. He, dus de gemeenteleden waren veel actiever betrokken in de manier van samenkomen. Dat is duidelijk. En Paulus zegt, dat mag allemaal, ik verbied dat niet als het maar tot de opbouw is. En het moet begrijpelijk zijn. God wil, las ik in de voorbereiding bij een uitleggen, God wil niet maar een menu van één gangeren. Maar God wil een variëteit aan voedsel geven aan de leden van zijn lichaam. De ene heeft dit, de ander dat, de derde heeft weer dat. Dat kennen wij niet. Vroeger had je het gezelschapsleven, oude mensen in ons midden. Vroeger had je het gezelschapsleven. En bij het gezelschapsleven, daar kwam dat nou wel openbaar. De een die had dat, en die andere die had dat van de Heere gekregen. En de derde die had geloof gekregen. Dat kennen wij hier ook. Iemand die geloof gekregen had dat er hier ooit nog eens een keer in Rotterdam-Zuid de schriftuurlijke, bevindelijke prediking zou worden gebracht. En dat geloof is niet beschaamd. En daarom zitten we hier. Nog steeds. Gezelschapsleven. De een had een vestje. Heb je nog een vestje? En een ander, zou je nog een gebedje willen doen? Dat klein woordje. En dat kon. Maar bij ons kan het niet. Ik heb mijn hoop gezet op de huiskringen. Eigenlijk zou de huiskringen niet alleen maar iets zijn om een liedje te zingen, samen te eten en af en toe wat bijbelstudie te doen. Ik zeg het een beetje negatief, zo bedoel ik het niet. Maar eigenlijk zouden de huiskringen ook veel meer, waar die gaven, dat stel ik mij voor ogen, waar die gaven dus veel meer tot ontplooiing zouden kunnen komen. De ene is dit en de ander, moet je wel geestelijk gezind zijn. Niet alleen maar het stukje voorlezen wat in het boekje staat, zeg maar. Moet je wel geestelijk gezind zijn. Moet je wel zondag, ochtends, niet zaterdagavond, heel de avond televisie kijken. Niet zaterdagavond, heel de avond voor de buiten naar voetbal kijken. En dan ochtends even naar de kerk en vanmiddag ga je weer verder kijken. Mensen, zo werkt het niet. Maar wie zich openstelt voor de geest, die zich laat vullen door de geest, die krijgt ook woorden van de geest om door te geven. Rechtstreeks van boven. Dan moet je wel op voorbereiden. Nou, zo ging het in die gemeente van Korinthe. En het was zo spontaan, zo bruisend, dat Paulus in hoofdstuk 14 zegt, mensen, ik verbied het niet, maar een beetje dimmen, een beetje dimmen. Niet allemaal door elkaar, en daarom gaat hij wat orde inbrengen. Stel je voor dat de discipelen, dat die nou zouden terugkeren, dat de 12 discipelen zouden terugkeren eventjes op aarde. En dat die 12 apostelen, dat ze nou eventjes in Rotterdam-Zuid zouden komen. Ik denk dat ze heel hard en heel lang zouden moeten zoeken om een gemeente te vinden die lijkt op de kerk die ze achterlieten toen ze stierven. Dat kennen ze niet zo.
Nou, eerste gedachte, tongentaal.
Korinthe was een havenstad, multiculti, net zoals bij ons. Ja, je hoorde daar ook van allerlei geluiden. Zoals we dat hier ook hebben. De een die hoor je uit Turks spreken. De andere Arabisch. En de derde spreekt Georgisch. En de vierde Russisch. En de vijfde, Pools. Bulgaren, daar zijn er ook een hoop van. En als je, toen ik hier naartoe kwam fietsen vanmorgen, ja, ook weer een aantal mensen. En die spraken tot elkaar zo, wandelend. En je verstaat er geen bal van. Niks. Nee, omdat het mijn moedertaal niet is. Er staat in vers 11 van hoofdstuk 14. Indien ik dan de kracht van de stem of de kracht of van het geluid niet weet, zo zal ik hem die spreekt barbaars zijn, een vreemdeling zijn, een buitenlander zijn. En je hoort geluiden, maar je verstaat de inhoud niet, de betekenis niet. Ja, en als ik naar mijn Turkse bakker ga en ik bestel een kapsalon of zo, dan praten die gasten tegen elkaar, maar je verstaat er niks van. Het klinkt een beetje als... Brr, 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 brr. En dan denk ik, wat zijn ze nou aan het brabbelen? Barbaars, daar komt het woord barbaar van. Dan klinkt het barbaar. Brr, 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 brr. Ja, echt waar. Je lacht nou, maar het is echt waar. Daar komt het woord brabbelen vandaan. Kennen we tegenwoordig ook in de pastorie, brabbelen. Daar komt het vandaan. Je verstaat het niet, maar dat is met tongentaal ook zo. Heb je wel eens iemand in tongentaal horen praten? Daar zeg ik, nou dat is ook dat. Je verstaat er niks van. Maar als je een Pool met een Pool niet verstaat het wel. Want dat is hun taal. Alleen ik versta het niet. Maar daarom is het geen nonsens. En dat is met tongentaal ook zo. Voor mij klinkt het als een beetje kinderklanken. Klanktaal. Maar voor iemand die het verstaat, die dus de gaaf van uitleg krijgt, die verstaat wel degelijk de boodschap die God in die klanken heeft gelegd. Dat is een tongentaal. En uitleg, dat wil zeggen dat iemand dat verstaat en dus ook doorheeft. Een Nederlander spreekt Nederlands en een Pool spreekt Pool. Maar als ik als Nederlander Pools ga spreken, terwijl ik dat niet geleerd heb, dan zeg ik, hé, wat heeft die dominee? Of, hij is even niet goed bij zijn verstand vandaag. Of, is dit daar een boodschap in? Nou, zo ging het in die kerk in Korinthe. En dat is tongentaal. Daar waren mensen die spraken in een andere taal dan hun moedertaal, door de Heilige Geest gekregen. En daar zat een boodschap in. Apart, hè? Apart. Een taal die je niet geleerd hebt. En wat zegt Paulus nou over die tongentaal? Paulus verbiedt het niet. Paulus zegt wel, als je in de samenkomst een vreemde taal spreekt, zoals de Geest die je geeft uit te spreken, dan moet je wel een uitlegger hebben, want het moet wel begrijpelijk zijn voor iedereen. Paulus doet er niet negatief over. Hij zegt in vers 5, hoofdstuk 14, vers 5, ik wil wel dat u allen in vreemde talen sprak. Hij zegt, ik verbied het, die onzin, heidens gedoe. Hij zegt, hij gebiedt het ook niet van, nou ja, als je de geest hebt, dan moet je. Nee, hij zegt, maar ik zou het wel wensen. Ik zou het wel wensen. Paulus zegt van zichzelf, ik spreek meer dan u allemaal in talen. Nou, dat is wat. Maar, zegt hij, in de samenkomst, in de gemeente, in de eredienst, dan moet het wel uitgelegd worden, anders moet je mond houden. Tongentaal. Wat is tongentaal? Nou, vorige keer hebben we uitgebreid over gehad, nog even ter herhaling. Tongentaal is een vreemde taal, een engelentaal. Dan sprak ik de taal van mensen en engelen. Ik had de liefde niet, ik was niks. Maar het kan ook gewoon een bestaande taal zijn die je niet geleerd hebt, maar die vreemd is. Een buitenlandse taal. Die wel bestaat. Ik heb eens gelezen, ik heb me dan een beetje zitten verdiepen. Wat zegt Paulus nou hier? Wat is nou de betekenis daarvan? Zoekend, tastend naar de zin van deze hoofdstuk. Ik heb eens gelezen in de voorbereiding van een samenkomst waar een zuster, die zat zachtjes in tongentaal te bidden. En er zat een buitenlander naast haar zomaar, die kwam een keer. En die zuster zelf, die bad in tongentaal, die weet niet wat ze bad. Heel zachtjes, dan mag het, zachtjes. En die buitenlander zat naast haar en die hoorde haar bidden. En die sprak in die tong de taal die hij normaal sprak. Die buitenlandse taal. En daar zat een enorme boodschap en bemoediging van God in voor hem. Dus dat kan. Tongentaal, wat is dat? Een mooie definitie vind ik. Tongentaal, dat wil zeggen dat de spontane werking van de geest, waardoor je overmand wordt door hoge hand. Overmand van hoge hand. Je wordt overmand door de Heilige Geest die in je woont. Een christen die heeft Gods geest inwonend in zich. En als je lichaam een tempel van de geest, de geest in je woont, dan komt die geest ook naar buiten in het spreken. Het kan zomaar opeens gebeuren, terwijl je aan het bidden bent, of terwijl je aan het lofzingen bent, in de aanbidding. En dan overstroomt je lippen met die bovennatuurlijke taal. Soms een taal die, ja, woorden die je niet geleerd hebt. Woorden die je tevoren niet hebt overdacht. Maar de geest neemt de controle van je tong over. Je tong in je mond. Vanuit de geest, vanuit je binnenste, neemt het over. En je tong komt onder het beslag van de geest. Zoals de geest geeft uit te spreken. Ja. En dan kan het op twee manieren. Tongentaal kan je privé, zachtjes doen. Ik heb vorige keer de oproep gedaan. Wie spreekt er tongen? En wilt u ze even een mailtje sturen naar dominee van Kampen? En mensen, ik heb een paar reacties gehad. Ook in onze gemeente zijn er enkele die dat kennen. Tot mijn grote vreugde. In het privé, in je gebed, in de aanbidding, ja, in je persoonlijke communicatie met God. En veel christenen die getuigen ervan dat ze dan veel zegen ervaren. Dat er extra kracht als het ware vrijkomt. Kracht om de Heer te aanbidden, dat de Heilige Geest van je overneemt. Kracht ook in je bediening. Nou, dat hoeft niet uitgelegd te worden, dat is iets tussen jou en God. Maar Paulus zegt enkel in de 14, zodra het in de samenkomst gebeurt, dan moet het uitgelegd worden. Dat, daar gaat het volgens mij over. In de eredienst, als iemand zegt, nou die bidt bijvoorbeeld in de vreemde taal. Nou, wij kennen het eigenlijk niet, maar die bidt in de vreemde taal. Dan moet er altijd iemand zijn die het uitlegt. Dat de hele gemeente verstaat wat er gezegd wordt. Anders is het raadseltaal, anders is het brabbelen. Nou, dat is tongentaal. Nou ga ik gauw naar de tweede gedachte. Dat is de uitleg van die talen. Zoals gezegd in 1 Korinthe 14 geeft Paulus wat praktische handreikingen. In 1 Korinthe 14 gaat het over het centrale sleutelwoord is opbouw van de gemeente. Opbouw. 7 keer staat het woordje opbouw er. Opbouw. En verstaanbaarheid. Verstaanbaarheid. Uitlegging van talen. Dat is dus een charisma, een genadegave van de geest. Een bovennatuurlijke geestesgave, de 9. En wat is dat nou, die uitleg van die vreemde talen? Nou, de kanttekeningen helpen me weer op weg. De kanttekeningen zeggen wat in een onbekende taal geschreven of gesproken wordt, omdat in een bekende taal aan anderen die het niet verstaan duidelijk uit te leggen. Nou, dat is waar. In die zin is Daniël een mooi voorbeeld in het Oude Testament. Hè? Belsasar, die aan de wand, dat handschrift, hè? Geschreven taal, mene, tekel, oefarsin. En Belsasar die las het en zijn geleerden lazen het, maar ze konden het amper lezen, konden het ook niet begrijpen wat er staat. Dan komt Daniël, die gaat het uitleggen, die geschreven vreemde taal. In het Grieks staat het woordje hermeneia, daar komt het woord hermeneutiek vandaan. Dat is een vak in de theologie, uitlegkunde. In het Latijn staat er een woord wat u kent, interpretatie. Interpretatie. Uitleg van talen, dat is dus dat je door de geest een vreemde taal kan interpreteren. Uit kan leggen aan mensen die het niet begrijpen. Zonder dat je zelf voor die taal geleerd hebt trouwens. Maar de geest geeft op dat moment de uitleg. Hoe? Nou, niet altijd één op één. Het is niet zo van dat de een spreekt in een tongentaal en een ander die gaat dat woord voor woord één op één vertalen. Dat is volgens mij niet de bedoeling. Maar als iemand de gave van uitleg van talen krijgt, dan kan hij die boodschap die gezegd wordt, die boodschap geeft hij door. Die boodschap begrijpelijk door aan mensen die het niet kennen. En soms krijgt hij daar een beeld bij, een visioen, een gezicht. Wat hij zegt, ik zie daar dit gezicht bij. Dat is de betekenis. En soms krijgt hij er ook woorden voor. Van nou, dit is wat er gezegd wordt. Ja, kan. Dat kan. Boeiend. Het maakt me begeerig, eerlijk gezegd. Uitleg. Daar mag je zelf om bidden. Heren, wat zeg ik? En mag ik dat ook doorgeven aan een ander? En soms krijg je een ander die gave van uitleg. Als het maar uitgelegd wordt. Nou, ik heb een vraag. Als je dan kijkt naar Handelingen 2, hè. Dan spraken ze allemaal in vreemde talen, hè. Al die 120, mannen en vrouwen. Al die 120 spraken in vreemde talen. Alleen, er was geen uitleg. Er was geen uitleg. Nee, dat hoefde ook niet, want al die mensen die verstonden het. Want ze hoorden hen en ieder in hun eigen dialect, in hun eigen taal, de grote daden Gods verkondigen. En dus ze spraken die vreemde taal die ze niet geleerd hadden, die 120. Alleen er gebeurde een wonder, zodat die samengestroomde menigte op de Pinksterdag, die begrepen wat er gezegd werd. Dus een aparte uitleg hoefde op dat moment niet. Uitleg van talen. Nou, dat is volgens mij de positieve betekenis. In onze kringen is daarmee geworsteld. Calvijn, die legt het op een andere manier uit, waar ik het nou eens niet mee eens ben. Calvijn zegt, het vertalen van talen, van tongentaal, dat moet je eigenlijk denken aan de vertaling van de Bijbel. De Bijbel is geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks, het Aramees. En dat begrijpen wij niet. Dus je hebt mensen die hebben gestudeerd voor die talen. En die gaan dan de Bijbel vertalen in hun eigen vertaling. In de landstaal. En dat wordt bedoeld met de uitleg van talen. Nou, dat mooi gevonden, maar ik geloof niet dat dat de betekenis is. Het is wel het opbouw van de gemeente als je een begrijpelijke vertaling voor je neus zet. Maar dat is niet de betekenis van deze genadegave. Nog een interessante verklaring is van Stefan Paas. Heb je wel eens van Stefan Paas gehoord? Hij heeft een prachtig boek geschreven, De Werkers van het Laatste Uur. Weet je wat die zegt? Hij zegt, interessant, die zegt, tongentaal dat is stamtaal. Stamtaal, ghettotaal, de talen Kanaans, zegt hij. De talen Kanaans. En, dat is wel een mooie uitleg, dat is verboden in de eredienst, tenzij het uitgelegd wordt. He, als je op een gegeven moment je eigen taaltje spreekt, ons gereformeerd taaltje, of ons reformatorisch taaltje, of ons evangelisch taaltje, of ons katholiek taaltje. Stel je voor, er komt iemand van de wijk, die komt zomaar een keer binnenstappen. Ja, je begrijpt het niet. Als je niet ingewijd bent in die kerkelijke taal, in dat theologische vakjargon, dan is het onbegrijpelijk voor niet ingewijden. He, verzoening door voldoening. Nou, gaan we eens vragen hier of mensen weten wat dat betekent. Dat klinkt als abracadabra, dat moet je wel uitleggen. Of mensen, de drie sola's van de reformatie. Gaan we maar het uitleggen aan iemand die zomaar binnenkomt, die er niks van weet. Dat is ghetto-taal. Talen Kanaans. Niks mis mee. Maar leg het alsjeblieft uit, mensen. Dat hebben wij. Maar dat hebben de evangelischen ook. Evangelische spreken over uitstappen in de geest. Zeg me niks. Ik weet nog wat een uitstapje is met de bejaarden, maar uitstappen in de geest, dat zegt me helemaal niks. Dat is vakjargon. Of engelen vrijzetten, zegt me helemaal niks. Moet je uitleggen. Engelen vrij, zijn die gebonden dan? Snapt u? Stamtaal. Leg het uit. En als je het niet uit kan leggen, nou bewaar het dan voor je eigen persoonlijke overdenking, je binnenkamer. Maar gaat het niet nodeloos moeilijk maken, zegt Stefan Paas. Zeker niet voor randkerkelijke, ex-kerkelijke of onkerkelijke. Clichés, termen, kreten. Er mag in de kerkdienst geen woord Frans bij zijn. Dat mag wel, maar vertaal het alsjeblieft. Kijk, dat was eigenlijk bij de reformatie ook zo. Hè? De reformatie was daar erg op gespitst. In de Rooms-Katholieke Kerk, hoe was het in de Rooms-Katholieke Kerk? Nou, het was Latijn. De priester sprak de mis Latijn. En niemand snapte dat. En de reformatoren zeiden van, daar moeten we vanaf, dat onbegrijpelijke Latijn. We moeten de mensen weer gaan bereiken in de landstaal. Wat een vondst, zeg. Heel goed. Heel goed. En vandaar dat de Bijbel vertaald werd in de eigen taal. En daarom kregen we een prachtige Statenvertaling. In die tijd heel actueel. In die tijd een mooie taal. Begrijpelijk ook. Maar nu, in onze tijd, beste mensen. Dat Oud-Nederlands is prachtig als je ingewijd bent. Als je op een reformatorische school gezeten hebt. En reformatorische opvoeding gehad hebt. En een reformatorische middelbare school gehad hebt. En een reformatorische bedrijf werkt. Maar als je het allemaal hebt moeten missen, die voorrechten.
dan is natuurlijk, die Statenvertaling, gaan we eerlijk zijn. Voor mensen die niet ingewijd zijn. Onbegrijpelijk. Vandaar dat de GBS een Bijbel heeft met een verklarend woordenlijstje achterin. Ja. Dan kan je zeggen, moeilijke woorden, zie achterin. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dat werkt natuurlijk niet. Ze kunnen me veel wijs maken, maar dat werkt niet. Vandaar dat ik best wel voor de herziene Statenvertaling ben. Zeker in diensten waarvan je weet, trouwdiensten, vrouwdiensten, waarvan je weet, hier zitten mensen die het kerkelijk jargon niet kennen. Anders moet je de vertaling eerst gaan vertalen. Nou, dat is de bedoeling, dat je een vertaling moet gaan vertalen om het begrijpelijk te maken. Stamtaal, leg het uit. Paulus gebruikt in hoofdstuk 14 inderdaad dat voorbeeld. Leest u maar mee in vers 23. Daar zegt Paulus. Indien dan de hele gemeente bijeenvergaderd is en zij allen in vreemde talen zouden spreken. En enige ongeleerden of ongelovigen kwamen binnen. Zouden zij niet zeggen dat gij uitzinnig waart? Weet je wat hier staat? He, dus je spreekt in vreemde talen. En er komt een ongeleerde binnen. Er staat in het Grieks het woord idioot. Idioot. Dat betekent eigenlijk iemand die geen kennis heeft. Een onkundige. Iets anders dan zoals wij dat gebruiken. Of een ongelovige. Die komt zomaar een keer binnen bij. Om het hoekje kijken hier. Zo een van die vele deuren. En die gaat in zo'n bank zitten hier. En die gaat luisteren. En als hij nou allemaal zo'n vreemde taal spreekt, tongentaal, Russisch of vaktaal van mijn part. Ja, dan zegt zo'n man dan, of zo'n vrouw die zegt van, volgens mij zit ik niet in Gods huis, ik zit volgens mij in een gekkenhuis. Allemaal die rare dingen worden hier gezegd, ik kan er geen draad aan, geen touw aan vastknopen. Volgens mij zijn die mensen idioot die hier zitten. Dat wordt eigenlijk gezegd. Een taal zonder uitleg of een vertaling zonder uitleg of een verkondiging die niet begrijpelijk is, die niet stichtelijk is, die niet opbouwend is, ga beter je mond houden. Nou gemeente, dat is de uitleg van talen. Nou staat er in vers 11, even kijken, hoofdstuk 12 vers 11, de conclusie van Paulus, als in al die 9 geestesgaven heeft opgesomd, en een andere uitlegging van de talen. Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest. Die deelt aan een ieder in het bijzonder. Aan een ieder weer. Aan een ieder in het bijzonder als zoals hij wil. Al deze dingen, al die geestesgaven, die bovennatuurlijke gaven. Die wordt komen uit één bron. Dat is de Heilige Geest. En hij geeft aan een ieder. Ieder lid. Mannen en vrouwen. Niet alleen dominees, kerkraadsleden of ambtsdragers. Aan een ieder staat er, ieder gelovige, zoals hij wil, niet zoals ik wil. Je kan op een gegeven moment, ik heb wel mensen gesproken, die zeggen van, ik wilde zo graag in tongen spreken. Echt, ik heb de Heer gesmeekt, ik heb erom gezeurd of ik in tongen mocht spreken, want het leek me zo bijzonder. En na maanden, toen kwam het. En toen dacht ik bij mezelf, volgens mij is dat niet van de geest. Jij, niet dat omdat hij dat wil, maar jij wilde dat zo graag. Dat is volgens mij van je eigen geest. Autosuggestie, dat van je eigen geest, maar dat is niet van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft het aan wie hij wil. Als hij vindt dat het nuttig is om het aan jou te geven, om in je bediening de gemeente te kunnen bouwen, dan krijg je dat. Maar niet zoals ik het wil. Heer, ik wil graag die gaaf, ik wil graag zieken kunnen genezen. De Heer zegt, nee, maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Ik geef het heel graag. Voor zover je het nodig hebt in jouw functie, in jouw geestelijke taak. Om het Koninkrijk van God in Rotterdam-Zuid uit te bouwen of op te bouwen. Daar is het voor bedoeld. Nou, laatste gedachte. Dat is de toepassing. Gemeente, ik heb een stuk of 8-9 keer over die geestesgaven gesproken. Beetje verbrokkeld. Maar nou de toepassing naar nu, ons toe. En het heeft me ook wel een beetje in verlegenheid gebracht. Ik heb al gezien hier in dit hoofdstuk. Ik heb al gezien. Waarvan ik zeg van, ik weet dat het bij God te verkrijgen is. Maar we zijn het kwijt. We zijn het kwijt. Geraakt. En hoe krijgen we dat nou weer terug? Er was eens een voorganger die sprak over de 9 geestesgaven in een bepaalde, hield een lezing erover. En na afloop kwam er een mevrouw naar hem toe en die zei, broeder, wij hebben deze gaven helemaal niet in onze gemeente. En toen zei die voorganger, nou, in de gemeente van Jezus Christus zijn die gaven anders wel. Van wie, mevrouw, van wie is eigenlijk uw gemeente? Van wie is uw gemeente? Aan wie behoort uw kerk? Is het wel zijn gemeente? Dat is een vraag. Dat is een goede vraag. Ik kan beginnen de preek met gemeente van onze Heer Jezus Christus. En ik ben er niet te beroerd voor om dat te zeggen. Maar behoren wij aan hem toe? Als het in onze gemeente niet is. Behoort onze gemeente dan wel aan Christus toe? Want in zijn gemeente functioneren ze wel. Hoe gaan we daarmee om? Nou, er is natuurlijk, kijk, er is natuurlijk op een verschillende manieren over nagedacht. Heel vaak in onze gereformeerde theologie, Calvijn was daar debet aan, heel vaak heeft men de pen toegepast. Men is gaan strepen, dat geldt niet meer voor nu en dat geldt niet meer voor nu en dat geldt ook niet meer voor nu. Calvijn zei, die wondergaven die waren beperkt houdbaar. Die waren er alleen maar in de apostolische eeuw. De discipelen hebben die gaven mogen uitoefenen om hun woord, om hun boodschap te bevestigen met wonderen en tekenen. Maar toen de discipelen, de apostelen stierven, toen hielden ook die wondergaven op. Alleen in de begintijd, zegt Calvijn. En toen is het opgehouden. Maar gemeenten staan nergens in de Bijbel dat het opgehouden is. Ja, toen we een complete Bijbel hebben, zegt een ander. Toen de kanon voltooid was, toen zijn de gaven. Waar staat het in de Bijbel? Waar staat het in de Bijbel over een voltooiing van de kanon? Waar staat het in de Bijbel over dat het toen ophield? Dat hebben wij er maar bij verzonnen. Gemeente, ik geloof dit. Dat wij juist die geestesgaven zo in de eindtijd waarin we leven, dat we die als gemeente zo nodig hebben. Ik zie dat de Satan in Nederland. Ik zie dat Satan zich opmaakt met massale valse profetie. En met valse wonderen, tekenen en krachten. En dat God nou als tegenmacht een gemeente gaat vormen waar nou die apostolische, die geestesgaven weer gaan functioneren. Dat is mijn verlangen. Dat in de eindtijd het licht van die wijze maagden weer gaat schijnen. Zoals het was in de begintijd, maar op een gegeven moment is het uitgegaan. Maar in de eindtijd worden ze wakker. En gaat de olie weer branden. De olie van de geest. Ware profetie. En de wonderen en tekenen kracht ter bevestiging van de evangelieverkondiging. Ook hier op Zuid. Zodat mensen weten, die dominee, die maranaten, die houden geen praatje. Maar die dienen een levende Heer. Dat is één. Geen streeptheologie, we gaan het niet wegstrepen, van het was vroeger en nou niet meer. Tweede toepassing, het is zo essentieel voor de evangelieverkondiging. Als wij wat willen gaan betekenen in Katendrecht of in de wijk. Veel christenen die zien die gaven van de geest, vooral reformatorische christenen. Veel reformatorische christenen zien die gaven van de geest als een soort overbodige luxe. Zoals je een auto hebt. Ja, als je jong bent, dan kan je er allerlei leuke dingen doen. Je kan er een spoiler op zetten. Je kan wat vergroomde velgen gaan kopen. Nou, leuk. Maar ja, dat heb je eigenlijk niet nodig. Dat heb je eigenlijk niet nodig. Zo met die geestesgaven ook. Een beetje overbodige luxe. Van, nou ja, zonder, dan kunnen we het ook. Het gaat om het woord. Ik denk dat dat zo fout is om zo te denken. Nee, die geestesgaven, dat is geen overbodige luxe. Maar het is zo essentieel om de wagen van het evangelie te laten lopen. Als ik dat mis, dan zijn we geen gemeente zoals God het bedoeld heeft op het nieuwtestamentische niveau. Ik lees in de handelingen op elke bladzijde, elk hoofdstuk, dat de geestesgaven van woorden, van wijsheid, onderscheiding van geesten, een woord van profetie, kennis, maar ook wonderen, tekenen, dat het gebeurde. En daarom had die gemeente aanzien bij de mensen. Want ze wisten, die mensen die dienen niet een dode Jezus.
Maar die Jezus die leeft en die bevestigt de verkondiging met tekenen, wonderen en krachten. En liefde was er onderling. Ja. Mensen hebben het nodig in onze omgeving. De mensen van toen in de Bijbel, Korinthe en Handelingen, zijn dezelfde mensen als nu. Ik zie mensen die bezeten zijn door demonen, bezet, besmet door demonen. Omdat ze zich ingelaten hebben met satanische en culte dingen. Die mensen moeten bevrijd worden. Door wie? Als het lichaam van Christus het niet doet, door wie moeten ze dan bevrijd worden? Ik zie mensen die ziek zijn. En Jezus was met innerlijke ontferming bewogen. De kerk mag zijn lichaam zijn, zijn ogen, zijn mond, zijn handen, zijn voeten, zijn hart representeren. Ik zie mensen met een verloren ziel. En die hebben het evangelie van de verlossende genade nodig. Ik zie in de Handelingen Paulus dat hij op een gegeven moment op Malta komt. En dan, ja, niemand heeft van het evangelie gehoord. Is er een zieke schoonmoeder. Er is een ziek iemand van een hooggeplaatst persoon. En dan gaat hij naartoe en is hij met ontferming bewogen. En dan maakt Paulus in de naam van Jezus die zieke beter. En dan komt er opening voor het evangelie. En dan luisteren ze naar het woord wat deze Paulus te zeggen heeft. Van die man die heeft kracht. Waar gaat hij daar vandaan? Ja, van mijn meester. En hij kon gaan verkondigen. En dan kwamen mensen tot geloof. Nog een toepassing. Nog een opmerking. Geen streeptheologie. Zo essentieel. Een derde opmerking is. Kijk, mensen zeggen soms van. Ja, dan moet je apostel voor zijn. Of zeggen mensen soms. Kijk, dat gebeurt niet meer hier. Maar dat gebeurt toch wel op de zendingsvelden. Vind ik ook een goeie. Om je ervan af te maken. Of het gebeurt in lang vervlogen tijden. Of het gebeurt ver weg. Zo, dan zitten wij weer lekker hier. En zo werkt het niet. Dan komen we er weer vanaf. Ik kom ermee in de klem. Heren, het is er. Er is u genoeg gaven. Hoe komt het dat wij het niet meer hebben? Niet alleen van de zendelingen ver weg. Ook een evangelist als Filippus. Evangelist. In Samaria, in die grote stad. Hij dreef de demonen uit. En hij predikte de evangelie van Jezus Christus. En er kwam blijdschap in de stad. God bevestigde het woord met tekenen, wonderen en krachten. Dan zegt iemand, voelt u dat het nodig hebben als toerusting van de Heilige Geest voor de gelovigen van alle tijden. Om het werk van de Here te mogen voortzetten. Dan zegt iemand, ja, waarom is het dan nou niet meer? Waarom is het dan nou niet meer hier? En waarom is er zoveel fake spul in onze kringen? Althans, in het kerkelijk Nederland. Er is al even een namaak dat je zegt van ja, dit is zo opgeklopt, dit is mensenwerk, dit is niet van de geest. Nou, dat is mijn zoektocht ook. Waarom niet nu? Nou, in ieder geval laten we constateren dat de kerk wel verarmd is als het mist, verschraald, kansarm. God heeft gaven genoeg. Maar God zet het niet op rantsoen, daar geloof ik helemaal niks van. Weet je, het veroordeelt mij als er staat en de Heer Jezus kon niet vele krachten doen in het midden vanwege hun ongeloof. Gelooft u dat, wat ik nou gepreekt heb, hè? Gelooft u dat dat bestaat? Dat het bestond en dat bestaat? Gelooft u dat? Ja, maar dominee, we ervaren het niet. En daarom, ja, ik geloof het eigenlijk niet. En daarom bidt u er ook niet voor. En daarom hebben we het ook niet. Gij ontvangt niet omdat ge niet bidt. Het zijn diepe vragen. Er staat in de Bijbel een verhaal over Isaac. Over Isaac. En Isaac die heeft op een gegeven moment waterbronnen nodig. Want ze stikken. Ze zijn helemaal mechtig van de dorst en warmte en hitte en waterbronnen nodig. En dan gaat hij naar die waterbronnen en zijn ze dichtgestopt door de Filistijnen. En dan gaat hij al die steentjes eruit halen. En dan komt dat frisse, opborrelende water weer naar boven. En dan laven ze zich daar. Waterbronnen die zijn vader Abraham gegraven had. Maar die na de dood van Abraham waren dichtgestopt door de vijand.
En op een gegeven moment ging dat weer open en hij kon zich weer heerlijk vol drinken. En de kudde. Gemeente, zo zie ik dat ook met dit gedeelte. In de kerkgeschiedenis zijn er heel wat Filistijnen geweest die hebben deze dingen dichtgestopt. In de tijd van de reformatie, hè, de hele middeleeuwen, toen was het evangelie, de waterbron van het evangelie was dichtgestopt. Mensen wisten niet wat de Leiden boos was. En dan komt er een Luther en een Calvijn. En die gaat God gebruiken om die bron weer van het evangelie, de rechtvaardiging van de goddelozen, moet je ook uitleggen. Maar het evangelie weer heerlijk aan de mensen te verkondigen. Dat water ging weer borrelen. Heerlijk. En mensen dronken eruit en werden gelaafd en werden gered. Die bron van de geest die ging weer sprankelen. In de 19e eeuw. Mensen hadden eeuwenlang het profetisch woord dichtgestopt met stenen. Filistijnen. Komt dat in de 19e eeuw terwijl. Werk van Gods geest. En dan gaat het profetisch woord weer open. En dan komt er weer zicht op de spoedige wederkomst van Christus. En dan komt er weer zicht op Israël. En die boodschap wordt verkondigd en mensen gaan de Heer weer verwachten. Toen ging die bron open. En weet je wat ik nou eigenlijk van verlang? Wat ik nou verlang? In de 20e eeuw de bron van de geestesgaven. Nou, wij hebben niet de primeur, dat waren de evangelische kringen. Maar die geestesgaven die gingen weer, sommige die stenen gingen weg en die geestesgaven die kwamen weer naar boven. Andrew Murray was ook zo iemand. Die zegt, als de kerk weer opnieuw gaat putten uit de kracht van de Pinkstergeest, dan komen de profetieën en de wondergaven en de geestesgaven weer openbaar. Die komen weer terug. Ja, dat geloof ik. Trouwens, niet alleen de evangelische kringen. Andrew Murray was een opwekkingsprediker. Ik ga nog een naam noemen. Ik denk niet dat u er wel gehoord hebt, maar dat was een echte oerdegelijke gereformeerde dominee. En die dominee heette dominee D.G. Molenaar. En dominee D.G. Molenaar die had een boek, die ging een boek schrijven. En dat heette De Doop met de Heilige Geest. En dat had hij zelf beleefd. En hij ging het manuscript van dat boek ging hij naar de uitgever brengen. En twee weken daarna stierf die man plotseling. Dat boek is toch gedrukt, 1963. En dat boek dat heeft zoveel zegen verspreid. Juist in onze kringen. Hij was een pionier, een stem van de roepen in de woestijn. En heeft het opgeschreven en toen was zijn taak op aarde. Toen nam God hem tot zich. Twee weken daarna. Overleden. Maar dat boek spreekt nog nadat die man gestorven is. Zelfs een halve eeuw daarna. En die man zei het al. Het grote manco van de gereformeerde traditie is. Dat we de geestesdopen, de geestesgaven, de geestesvervulling hebben beperkt tot de apostolische tijd. Gemeente, ik ga eindigen. Nog een opmerking. Hebt u er geloof voor? Ik hoop in mijn hart wel. Dat zal ik u eerlijk vertellen. Er is een verlangen gekomen en een hoop en geloof ook, een besef. Heer, ik stel me ervoor open. Ik weet niet waar ik terecht kom en ik weet niet waar de Maranatenkerk terecht gaat komen, maar ik ben niet meer kritisch. Ik ga het niet meer wegstrepen uit uw woord, maar ik stel me ervoor open. Zoals u het wil, niet zoals ik het wil, zoals u het wil. En ik besef me gemis, Heer Jezus, hoofd van uw lichaam, ik besef ons gemis. Maar ik weet ook dat er bij u, Heer Jezus, te koop is goud. En kleding en ogenzalf. Aan die gemeente van Laodicea. Ik weet dat het bij u moet zijn. En Vader, ik weet dat u geen kind, geen bidder laat staan. Als die bidt om brood, of wat die brood nodig heeft om gemeente te kunnen zijn in de wijk. Dat u geen verkeerde gaven geeft. Maar dat u als Vader uw gaven geeft aan een ieder die hem daarom bidt. Telkens weer opnieuw. Gemeente, mogen we zo lichaam van Christus zijn. Leden van zijn gemeente. En nogmaals, Niet alleen de ambtsdragers, maar ieder van u. Als je een kind van God bent. Als je je wil laten vullen door zijn geest. Alle gelovigen hebben een taak. Wat is uw taak in deze kerk? Wat is uw taak? En de Heer wil je toerusten voor die taak door middel van die geestesgaven. De een is een oor, kan goed luisteren. De ander is een hand, de derde is een voet. De vierde is een oog, de vijfde is een mond. En nou beperken we dat niet alleen maar tot de dominee en de koster en de kerkraad. En dat clubje, dat kleine clubje wat altijd al zoveel doet in onze gemeente. En niet alleen maar de jongerenwerkers of de evangelisatiewerkers of de pastorale werkers of de kerkelijke werkers. Wij zijn wat dat betreft veel te passief. Het gros van onze gemeenteleden, zoals u hier zit. Wat doet u nou eigenlijk? Mag ik dat eens vragen? Mag ik eens vriendelijk vragen, wat doet u nou? Ter bevordering van Gods Koninkrijk in Rotterdam-Zuid, wat doet u? We zijn zoveel passief. Je kan het om de kosten vragen. Je kan het om de kosten vragen. Dat er maar een klein clubje is die altijd overal voor gevraagd wordt, omdat het niet groter is. Omdat u zich niet aanmeldt. Waarom kijkt u hier in de Maranatenkerk? Ja, vaak zo'n ontvangende houding. Ik kerk in de Maranatenkerk, dominee, want ik vind het fijn hier. Nou, fijn zo. Ik voel me hier thuis. Hou we zo. Ik vind dat er fijn gepreekt wordt, fijne predikanten. Ik vind dat er hier ook mooi gezongen wordt, goede organisten. En vooral voldoende parkeergelegenheid, manieus. En dat de crash is voor de kleintjes vind ik ook wel fijn. Nou ja. Mag ik eens een vraag stellen? Wat doet u nou ter bevordering van Gods Koninkrijk hier in Rotterdam-Zuid? Hebt u ooit wel eens gebeden, niet alleen van de Heer, ik wil graag gezegend worden zondags. Ik wil graag voedsel ontvangen. Maar heb je ooit wel eens gebeden, Heer, ik wil zo graag ook wat doorgeven wat u mij hebt gegeven. Ik wil graag door u gebruikt worden, Heer, nemen. En gebruik me in uw dienst. Dat ik het niet allemaal voor mezelf zit op te potten. Maar dat ik het mag doorgeven aan een ander wat ik van u ontvangen heb. Sinds een jaar of drie moeten de beleidingskattegezanten. Aan het eind, als ze beleidings gaan doen, moeten ze een klussenlijst invullen. Heb ik een klussenlijst gemaakt, een stuk of 15 dingen. En dan moeten ze een klussenlijst. Dat varieert van gewoon een hele simpele ding. Dat varieert van koffie schenken één keer in de drie maanden. Staat op een lijst. Hè. Dan is als vanmorgen de koffie drinken, dan moet je een paar koffieschenkers nodig hebben. Nou, staat er één keer in de drie maanden, mag je koffie schenken. Tot tuin, onderhoudwerkzaamheden of elektrisch of jeugdpastoraat of kinderclub of katendrechtwerk of nieuw ingekomen of Icasia bedderijen of dat je jeugdvereniging of dat je KBC of zo. Weet je wat de meesten in willen? Koffie schenken één keer in de drie maanden. Er zijn er heel veel in onze kerk. Die hebben van de Heilige Geest een bijzondere bediening gekregen. Om één keer in de drie maanden koffie te schenken. Ja mensen. Als je de Heilige Geest vervuld bent. Als je graag wil werken in zijn koninkrijk. Zeg ik neem mij. Vorm mij. Kneed mij. En zend mij. Ik kan het niet Heer. Maar ik heb gehoord dat er een Heilige Geest is. En dat die geest mij bekwaam maakt om nuttig te mogen zijn in uw dienst. Amen.